Kijk, schrijven heeft voor mij alles te maken met het leren kennen van je eigen energie en je eigen cycli en die afstemmen op de cycli van de natuur.
Wij zijn Marije en Naomi en Op Zoek neemt je mee in een wereld die we niet altijd kunnen zien, maar wel kunnen voelen. Vanuit ons magische avontuur inspireren we jou om je eigen pad te bewandelen en zo de magie in jezelf en de wereld om je heen opnieuw te ontdekken.
Op Zoek is een veilige plek voor oneindige, intergalactische, multidimensionale processen, leerwegen en dromen. Als het maken van deze podcast ons iets heeft geleerd, is het dat we voor altijd student van het leven en het mysterie zijn. En dat dragen we met trots. Activeer jouw magie met onze podcasts, events en community. En hop on the magic train.
Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat jij er weer bent vandaag. Vandaag in de podcast ga ik in gesprek met Amanda, ook wel Atropa, van Urban Witches Rotterdam. En we spraken al eerder in de tweede aflevering ooit over stadshekserij. En het werd tijd om weer eens bij haar op bezoek te gaan in haar heksenhuisje in de mooie stad Rotterdam. Het is namelijk bijna lente, we zitten nog steeds thuis, dus ik dacht het is tijd voor een lesje thuishekserij. En wie kunnen we daar beter voor hebben dan Amanda? We hebben het in deze aflevering over haar Depth Year. Een jaar waarin je alleen maar gaat verdiepen. Dus geen nieuwe boeken, geen nieuwe spullen of nieuwe cursussen kopen, maar dieper gaan in alles wat je al hebt. Om op die manier met andere ogen te kunnen kijken naar wat er al is. Eigenlijk uit je consumentisme te stappen en toch ook nieuwe kanten van jezelf ontdekken. Daarnaast hebben we het over wat voor haar wel en geen hekserij is. Hekserij wordt natuurlijk steeds populairder. De term wordt voor heel veel dingen gebruikt. Nou, en daar heeft Amanda zeker een visie over. En ook hebben we het over thuishekserij en hoe simpel je dat eigenlijk kan toepassen in jouw dagelijks leven. Nou, wil je meer weten over Amanda? Check dan ook zeker de links in de show notes. Dan nog een leuke aankondiging. Komende zondag 21 maart hosten Naomi en ik een one day retreat. En het thema is activeer je magie. Tijdens deze one day retreat ben jij de held in jouw eigen sprookje. Ervaar je een energetisch lenteritueel, magisch breathworks en een hypnotische sprookjesreis om jouw meest toverachtige delen te ontmoeten. Samen met onze vriend Peter en Breathwork Koning uit aflevering 22 zorgen we voor een hele fijne middag. Niet alleen achter je scherm, maar ook even lekker naar buiten, dansen, in je lijf zijn, op reis in je binnenwereld en de ruimte om met elkaar te connecten. Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan voor de Opzoek Coven en krijg toegang tot de exclusieve kaartverkoop. Een kaartje kost €33 inclusief btw en de link daarvoor vind je in de show notes. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier.
Zo Amanda, heel leuk om na 2 jaar hier in jouw gezellige huisje te zijn vol alle curioza en kringloopvondsten. En ik zat nog te denken onderweg hier naartoe dat de eerste keer dat wij hier waren, dat was denk ik de tweede aflevering die we opnamen. Ja. Volgens mij is dit aflevering nummer 45.
Wauw, kudos to you ook hoor.
En toen hadden we ook echt nog niks. Dus ik weet nog dat we toen hierna ook ergens bij een koffietentje gingen zitten en moodboards maken. En we hadden volgens mij net de naam of zo bedacht. Ah, en toen... Toen waren we gewoon al hier bij jou op bezoek voor het interview over stadshekserij. Dus ja, ja, echt heel tof. En nog heel erg bedankt dat jij
ik krijg daar nog steeds zulke leuke reacties ook op van mensen.
Ja, terwijl het echt al zo lang geleden is. Maar mensen gaan toch opnieuw alles luisteren.
Absoluut, dat is inderdaad ook zo. Ik zeg altijd leuke reacties weer op.
Ja, heel tof. Oké, en naast Amanda is ook haar kat Amy aanwezig.
Ja, Amy die wil altijd op schoot, dus het kan zijn dat je af en toe een prr hoort.
Of een miauwtje. Nou, dat is helemaal oké. Ik bedoel, hoe hadden we ook anders kunnen verwachten bij een opname met een heks? Hey, ik ben gewoon even benieuwd hoe de afgelopen 2 jaar voor jou zijn geweest.
Oeh, Dat is het. Dat is eigenlijk best wel een complexe vraag. Ik denk, oh, het is natuurlijk sowieso. Ja, we hebben net 2020 achter de rug en nou ja, 2019. Ja, ik moet zeggen, ongelooflijk mooi en ook ontzettend intens. De afgelopen 2 jaar hebben ontzettend in het teken gestaan van eigenlijk de verdere ontwikkeling ook van Urban Witches Rotterdam. Er is een koven bijgekomen, een online koven, de Wilde Koven. Ik heb heel veel trainingen gegeven en het is gewoon langzamerhand steeds een groter groepje geworden. En dat is gewoon superleuk. Ik denk dat er nou iets van in de Wilde Koven is van 120 vrouwen zitten. En dat is echt heel erg leuk. En ja, voor mij persoonlijk. Ja, soms heb je een jas en die koop je dan soort op de groei. En ik zou het nu vergelijken met de afgelopen 2 jaar, is die jas heel lekker gaan zitten. Weet je, dat ik al dacht, oh weet je, die is allemaal wel leuk staan. Maar nu dat ik denk, oh hij zit helemaal comfortabel en ik ben gewoon, ja, blij. Ja,
dus het klopt.
Blij, het
de,
klopt.
Klopt. De aankoop klopt, ja, de jas klopt.
Zeker, ja, absoluut. Het jasje zit lekker.
Ja, heel goed om te horen, heel goed om te horen. Ja, en je liet net ook al even vallen van intense tijden natuurlijk ook. 2020 en ja, eigenlijk de lockdown waar we nog steeds in zitten. Ja. Dus wij hadden van tevoren even gebabbeld over wat is nou leuk voor deze aflevering. En wat toen heel erg naar voren kwam was eigenlijk thuisheksenrij in tijden van
corona.
Lockdown. Ja, want we zijn er natuurlijk allemaal best wel een beetje klaar mee. Ja. En de manieren om onszelf, hoe zeg je dat, bezig en gelukkig te houden. Ja, op een gegeven moment ben je gewoon, heb je gewoon nieuwe inspiratie nodig.
Ja.
Ben je gewoon een beetje uitgespeeld met je eigen repertoire.
Ja. Ja.
Dus ik dacht, voor vandaag, Amanda, kom er gewoon lekker in en inspireer ons over hoe we dus, ja, thuisheksenrij, hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan dit voorjaar, wat er toch aankomt.
Ja. Nou ja, dat is ook wel heel hoopgevend in het voorjaar. Want natuurlijk vorig jaar toen de lockdown begon, 2 jaar geleden moet ik nog ondertussen, het is natuurlijk 2021, maar toen 2020 de lockdown begon, was het ook voorjaar. En ik denk dat het echt zo'n ontzettende zegen is geweest dat het toen voorjaar was. Want ja, het voorjaar geeft gewoon hoop. Er gebeurt veel in de natuur. Er is van alles te zien, te merken, te voelen, te proeven, te ervaren. Dus nee, dat is echt een... Dat is gewoon heel fijn. Ik denk dat we daar echt heel veel geluk mee hebben gehad in hele vervelende omstandigheden. Wat voor mij een beetje een gelukje was voordat nou ja, de pleuris losbrak, zeg maar, is dat ik besloten had om van 2020 mijn depth year te maken. En dat is een concept wat ik gewoon ergens op internet gevonden had, waarvan ik dacht, hey, dat vind ik tof. En een depth year is, zo vrij verteld, natuurlijk gewoon een dieptejaar. En nou ja, wat er eigenlijk in die korte passage staat, want eigenlijk is het niet meer dan een passage die ik op internet had gevonden, was eigenlijk opnieuw de liefde uitvinden voor de dingen die je al deed. Dus niet continu de breedte opzoeken of nieuwe dingen, maar echt de diepte te vinden met de dingen die je al in huis hebt of de dingen die je al aangegaan bent. Cursussen die je aangebroken hebt, maar niet afgemaakt hebt. Of, nou ja, weet ik veel, voor mij part je mini-stack van zolder afhalen en daar weer mee aan de slag gaan. Dus ik had het zo eens gelezen en toen had ik vanuit, nou ja, ieder jaar zet ik intenties voor het nieuwe jaar. Nou, in 2020 had ik dat niet gedaan. Dat kwam er maar goed ook uit, want ja, zoveel was er eigenlijk natuurlijk ook niet te realiseren daarvan. Maar ik had wel heel erg gekeken naar wat zou ik nou willen doen in mijn depth year. En er waren een aantal zaken die ik graag wilde ontwikkelen van mezelf. Ik ben altijd dol geweest op kruiden, bloemen en planten. En toen, maar ik heb geen groene vingers. Dat heb ik gewoon echt niet van nature. Dus ik dacht, nou weet je, dit is iets waar ik altijd een grote liefde voor heb. En ik heb 1000 plantenboeken. Maar die groene vingers heb ik eigenlijk nog niet ontwikkeld. Dus dat was een van mijn eerste intenties. Om die relatie met kruiden en planten te gaan verdiepen. En dan niet nog meer boekjes kopen. Maar hè, echt ja, mijn tuin aan te pakken bijvoorbeeld. En echt een heksentuin te creëren. Dus het staat nu helemaal vol met giftige bloemen en planten en geneeskrachtige kruiden. De belladonna, salie. Ja, allemaal heel erg gewoon fijne, mooie, geurende kruiden. Die ik ook echt moest leren kennen. Dus dat was eigenlijk zo'n eerste stapje om aan de slag te gaan met iets wat ik al kon. Maar waar ik echt die verdieping in wilde hebben. En op die manier ben ik eigenlijk al mijn interesses langs gegaan, maar ook bijvoorbeeld mijn boekenstapel. Ik ben gaan kijken naar alle boeken die nog op stapel lagen, maar die ik nog niet gelezen had. Hè? En die dan bij elkaar te leggen om te zeggen, oké, dit jaar koop ik geen boeken meer. Ik ga eerst gewoon eens even lezen wat ik heb en daardoor heen te gaan. Of juist boeken nog een keer te lezen die ik al gelezen heb, maar de moeite waard vind om nog een keertje opnieuw te lezen. Dus op die manier ben ik eigenlijk door allerlei onderdelen van mijn leven gegaan om te kijken hoe die relatie daarmee lag. En dat, weet je, zo'n depth chart kun je ook doen juist met mensen die je al kent, om bepaalde vriendschappen nieuw leven in te blazen of ze opnieuw op te zoeken. En ik denk dat me dat ontzettend veel plezier heeft gegeven. Echt heel veel plezier. Maar ook dat ik die diepte meer in mezelf heb gevonden. Omdat ik iemand ben die heel snel ergens geïnteresseerd in. Dan denk ik, zie ik wat op tv over varens. En dan denk ik, oh, er zijn 100.000 soorten varens. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een boek over varens kopen. Nou, en dan wil ik mezelf daar helemaal in onderdompelen. En vervolgens, weet je, dan zit dat weer ergens op de backburner. Dus op die manier ben ik eigenlijk alles weer, al mijn laadjes weer gaan opentrekken, zeg maar. En echt kijken van, wat is mijn relatie nou tot A-spullen? Hè? Dus een stukje consumentisme daarin. En mijn koopgedrag. En tegelijkertijd mijn spullen opnieuw te gaan behandelen alsof ik ze voor het eerst zag. Dus ook opnieuw, ik had op mijn bureaublad bijvoorbeeld, ik had nog 2 cursussen die ik gekocht had. Nou, die heb ik op mijn bureaublad gezet. En die ben ik ook daadwerkelijk weer gaan doen, voordat ik bijvoorbeeld zei, oh, nu wil ik mijn astrologie verdiepen, dus ik ga daar een cursus voor aanschaffen. Nou ja, en zo heeft dat depth chart me eigenlijk ontzettend veel gebracht.
Kan je iets meer vertellen over wat het je heeft gebracht aangaande je koopgedrag? En wat het je misschien ook heeft geleerd over wat is nou altijd die reden om met iets nieuws te beginnen of om een nieuw boek te kopen? Ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat persoonlijke dingen achter schuilen.
Zeker. Ik heb eind 2020 ook echt wel gereflecteerd op mijn debt year. En eigenlijk legde die reflectie ook wel heel duidelijk mijn relatie of mijn consumeergedrag bloot. En kijk, ik heb altijd in groene winkels gewerkt. En ik heb altijd nagedacht over fair trade of over biologische producten of whatever. Dus weet je, dat bewustzijn was er wel, maar kopen kan ook heel leuk zijn natuurlijk. Dus een van de intenties die ik mij had voorgenomen bijvoorbeeld was om geen fast fashion meer te kopen. Ik koop altijd al heel veel kleren in kringlopen, maar goed, dat is soms best lastig. Je maat, het model, iets wat je in de mode gezien hebt, wat je gewoon heel tof vindt, eigenlijk gewoon heel graag wilt hebben. En toen had ik in ieder geval, om het mezelf makkelijk te maken, gewoon een beginnetje gemaakt. Ik denk, ik ga niet meer naar een fast fashion winkel, maar ik kies ervoor om of iets via de kringloop of tweedehands te kopen, of voor een merk te kiezen waarvan ik weet dat het duurzamer is, maar nou ook echt langer meegaat. Omdat de stofkwaliteit goed is, omdat het goed in elkaar gezet is. Want het meeste wat je bij fast fashion winkels koopt, is namelijk natuurlijk gewoon binnen 2-3 keer wassen, pilt het, pleurt het uit elkaar en het zit ook nooit lekker. Dus ik ben me door deze eigenlijk vrij simpele dingen gewoon heel bewust geworden dat ik ook gewoon een kwart van mijn kast, misschien wel de helft van mijn kast, gewoon uit rommel bestond. En dat ik dacht, ik wist wel van fast fashion, maar dit was een hele praktische manier om voor mezelf er ook daadwerkelijk iets mee te doen. En ik heb nu, sinds begin 2020, ben ik geen enkele fast fashion winkel meer ingegaan. En ik merk dat dat echt de juiste keuze voor me is geweest. Ik koop met name dingen op Vinted in kringloopwinkels. En dat werkt perfect. Ook zelfs als ik nieuwe dingen zie bij een goed merk, ga ik eerst kijken of ik het tweedehands kan krijgen. Want tegenwoordig hebben we die technische mogelijkheden om dat te doen. Dus ik ben me daar absoluut bewust van geworden dat er echt wel wat verbetering zat in mijn eigen consumeergedrag. Het heeft mijn relatie met spullen wel echt helderder. Ik heb daar meer helderheid in gekregen. Waarom koop ik het nou? Is het voor de heb? Is het voor iets te stillen in jezelf? Ik kan me herinneren dat mijn moeder bijvoorbeeld, als wij gingen winkelen, was echt ons ding, zeg maar. Dat vonden we leuk. En mijn moeder wilde altijd graag echt een plastic tasje hebben voor ieder ding wat ze kocht, omdat dat haar een gevoel van rijkdom gaf. Die kocht ook liever 5 dingen van 1 euro dan 1 iets van 5 euro bijvoorbeeld. En ik merkte dat ik heel veel van dat gedrag ja, dat dat gewoon in mij zat, omdat ik gewoon op die manier opgevoed ben. En daar ben ik altijd wel bewuster mee omgegaan, maar ik heb ook echt wel die patronen daarin blootgelegd.
Ja, dat is het ook echt, hè. Ik moet eraan denken, omdat we zijn natuurlijk allemaal wel geconfronteerd met onszelf, denk ik, in meer of mindere mate in 2020. Gewoon puur doordat we veel meer tijd thuis zaten, niet meer konden vluchten, wat het dan soms misschien ook is in druk zijn met afspraken of met feestjes.
Of fun shoppen.
Ja, of dus inderdaad fun shoppen. Maar ook, tenminste wat ik van mezelf ook wel herken, inderdaad weer een nieuw boek beginnen of weer een nieuw onderwerp leren. Dus was het dan niet op bepaalde momenten ook, of tenminste nee, ik kan me voorstellen dat het soms ook ongemakkelijk is.
Mm-hmm.
Heb je ook die momenten gehad dat je dacht van, oh, nu zou ik eigenlijk heel graag iets nieuws willen.
Mm-hmm.
En hoe was dat dan?
Nou, ik moet zeggen, een lockdown helpt wel in je koopgedrag. en ik had een soort categorieën voor mezelf gemaakt waar ik wel geld in wilde uitgeven. Want ik wilde ook, ik heb afgelopen jaar ook echt geïnvesteerd in dingen. Een aantal dingen waarvan ik wel inderdaad dacht, oh, maar dit wil ik eigenlijk nu wel, maar ik had afgesproken met mezelf dat ik dat eigenlijk niet zou willen doen. En dat zijn vaak toch wel de vluchtige zaken. Weet je, iets wat je in een etalage ziet of iets. Ik merk dat ik daar wel eens gevoelig voor ben met mode. Dan zie ik opeens een heel tof paar sneakers en denk ik, dat is cool. En dan past het nog ineens per se echt bij mijn stijl. Maar dat is eigenlijk dan wel iets wat ik gewoon heel leuk vind, omdat het in de mode is. En ik merk dat ik dan heel vaak denk, dit wil ik eigenlijk wel graag, maar dat ik dan expres gewoon niet winkels inga. Ik ga het niet opzoeken. Ik probeer mezelf een beetje van die prikkels te houden, zeg maar. Wat wel, daarentegen, waar ik een soort, toch een stiekem ook wel weer een uitvlucht in kon vinden, is, ik heb heel lang niet de mogelijkheid gehad om ergens in te investeren. En dit jaar heb ik echt zo keihard overal in geïnvesteerd. Dus dat is ook enerzijds natuurlijk gewoon een privilege dat dat kon. Nee? En daar haalde ik dan ook alweer, zeg maar, soort compensatiegevoeltjes uit.
Ja, precies. Dus mee, je staat natuurlijk ook niet, niet helemaal stil dan.
Nee, het is niet zo dat ik, het is geen no-buy year gehad geweest. En dat was ook niet de intentie. Ik wilde A, investeren in de dingen die ik nodig had. Dus een goed matras, een goed bed, dat soort zaken die ik echt nog nooit gedaan had in mijn volwassen leven. Maar en tegelijkertijd ook kiezen. Nee, ja, maar dit doe ik dus niet. Ik doe geen fast fashion. Ik probeer te besparen op kopjes koffie buiten de deur van 4 euro. Wat ik belachelijk vind en me niet zo heel goed afgaat altijd. Ik heb een prachtige thermosmok nou. En daar heb ik mijn gemberteetje in voor het wandelen. Daar ben ik heel trots op.
Hey, wat en erg. En ik ben nieuwsgierig van, wat zijn je tips dan voor iemand die denkt van, zo'n debt year, dat spreekt mij ook wel heel erg aan.
Mm-hmm.
Ja, wanneer denk je dat het dat je het moet doen en wanneer moet je het misschien niet doen?
Nou, ik denk dat je het moet doen als je realiseert dat je met kopen of elke keer met iets nieuws beginnen, dat je daar iets mee probeert te stillen. En dat hoeft echt niet dramatisch te zijn of wat dan ook, hoor. Maar als ik op een gegeven moment merk dat ik weer in de kookboeken sectie sta en denk, weet je, er liggen thuis 5 kookboeken. Die zijn redelijk onbenut. Ga daar even naartoe. Of naar je Pinterest-board waar al je recepten staan. Ik merk dat als ik iets leuks op tv zie of in een blaadje lees of van een vriendin iets zie, of ze denk ik, oh leuk, ik wil ook, weet ik veel, roosjeslei maken. Weet je, terwijl als ik eens even goed ga kijken wat ik al heb, dat er dan eigenlijk heel vaak wel ergens een recept is te vinden. Dus ik denk dat als je wilt onderzoeken hoe je relatie met spullen is en met nieuwigheid met name met nieuwigheid, dat een debt year daar echt wel heel interessant in is en gaaf. Het heeft mij ontzettend veel gebracht. En zeker niet alleen op het gebied van spullen, maar echt op het gebied van, wat is mijn relatie tussen mijzelf en mijn hobby? Wat is mijn relatie tussen mij en dat boek? Wat is de relatie tussen mij en nieuwigheid? En dat heb ik wel op die manier heel tof kunnen onderzoeken. En nou ja, er waren nou niet per se echt super chockerende inzichten. Ik weet ook wat ik wel eens naar de H&M ga. Weet je, dat is niet per se nieuw. Maar nu heb ik ook wel het goede alternatief gevonden. Wat wel bij mij past, waardoor ik niet meer die noodzaak voel om naar een fast fashion winkel te gaan. En dat vond ik wel heel waardevol.
En hoe zie jij de relatie tussen het depthier en hekserij?
Nou, dat is wel een goede vraag. Want ogenschijnlijk hoeven ze niks met elkaar te maken te hebben. Alleen, ik heb natuurlijk... Mijn relatie met kleding bijvoorbeeld heeft voor mij wel te maken met de energie die ik ergens aan geef. En de hekserij heeft natuurlijk ook wel veel te maken met... energie geven, energie nemen, energie sturen. En ik denk wel dat... mijn vriend die zei ooit een keertje... Ja, die heeft echt shirtjes van dat hij nog 16 was. En hij past er ook nog eens in, wat ik echt heel knap vind. En hij zegt, ja, maar ik heb echt een relatie met mijn kleren. En toen dacht ik, hoe? Heb je een relatie met je kleren? Hij zegt, ja man, dit shirt heb ik aangehad toen dat, naar dat concert en op dat moment. Hij heeft alles nog, hij bewaart alles. En alles is ook nog in goede staat. Weet je, dus hij zegt, ik koop altijd alleen maar dingen die dan blijven en met wie ik die relatie ontwikkel. En of dat nou hekserij in uiting komt door stijl, hè? Dus door dingen die je mooi vindt, maar ook bijvoorbeeld door, ik heb een prachtig Stonehenge hangertje, wat voor mij heel veel betekent, of met kleurenmagie werken. Weet je, daar zit voor mij absoluut wel die lading aan. Weet je, wanneer ik me aankleed, is dat voor mij een manier van mijn energie afstemmen op de rest van de dag en hoe ik me voel en wat ik wil realiseren. Nou, dat zijn de afgelopen maanden veel joggingbroeken geweest, wat ook echt super lekker is. Maar ik merk ook hoeveel plezier ik heb weer in mezelf aan te kleden voor een afspraak bijvoorbeeld buiten de deur nu. En dat ik er veel meer aandacht aan besteed en dat wat ik dan aantrek moet kloppen met mijn idee en gevoel van wat ik belangrijk vind aan waarde. En tegelijkertijd als ik dan kijk naar de andere dingen die ik in mijn depthier heb gedaan, die in relatie staan met hekserij, bijvoorbeeld echt die relatie ontwikkelen met kruiden, met bloemen, met planten. Weet je, die interesse heb ik mijn hele leven al. Maar nu ben ik me echt heel bewust gaan bekwamen in die groene vingers ontwikkelen. En ja, voor mij is dat een hele duidelijke, logische relatie met hekserij. Want het is echt een vaardigheid ontwikkelen waar ik mezelf op toegelegd heb.
Mooi. En voor iedereen die zich de komende tijd wil verdiepen in thuishekserij, wat betekent het woord heks of hekserij eigenlijk?
Nou, voor mij betekent hekserij... kijk, je hebt zelf een ritme, hè? Of dat nou je menstruatiecyclus is of je slaapritme of wat dan ook. Hè, dat is hekserij heeft voor mij alles te maken met het leren kennen van je eigen energie, je eigen cycli en die afstemmen op de cycli van de natuur. En die laten samenwerken. Hè? En dat kan je op allerlei verschillende manieren doen. Dat kan je in rituelen doen. Dat kan je in energetisch werk doen. Dat kan je in bezweringen doen. Of op allerlei manieren. Maar ik neem dat woord niet licht. Ik merk dat het wordt heel makkelijk gesproken. Oh ja, ik doe aan hekserij. Of dit is echt witchcraft. En heel vaak denk ik, nee, dat is het niet. Het is een beetje een modewoord aan het worden. Het woord heeft daadwerkelijk betekenis. Alleen die betekenis wordt op verschillende manieren door verschillende mensen ingevuld. En wat ik wel interessant vind aan de huidige tijd, is enerzijds wordt het woord heksen een soort gereclaimd. Ja, als een soort manier van, ik voel me een krachtige kruidenvrouw. Hè, die
een geuzennaam.
Een beetje een geuzennaam inderdaad. En ik denk dat dat ook wel iets heel positiefs is om het uit de populaire cultuur te halen, zeg maar. En het niet als een kwaadaardig, boze stiefmoeder idee te zien. Dus daar een nieuwe betekenis en invulling aan te geven. En tegelijkertijd zie ik zo een ontzettende bak New Age concepten en aspecten die geleend zijn uit allerlei spiritualiteiten of vormen van spiritualiteit er overheen gegooid worden, dat ik wel eens denk, ja, maar sorry, dit heeft echt niks met elkaar te maken. En het zijn ook heel veel verschillende scholen en verschillende denkstromingen waar dan uit geput wordt, waarvan ik denk, ja, ik weet niet hoor, maar dit is echt iets heel christelijks wat je nu zegt. En daar is niks mis mee. Maar om het dan te plakken op het labeltje zoals het dan vaak gezegd wordt, dan denk ik, dus een beetje vreemd. Wat niet wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen christelijke heksen kunnen bestaan, wat mij betreft. Hé, als jij je zo voelt en je denkt dat dat bij jou past, vooral lekker doen. Maar wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen is dat ik vind dat er wordt op een gegeven moment heel veel mensen worden, noemen zichzelf heks of die identificeren zich zeg mee, maar die snappen niet altijd de lading van het woord wat daarmee gepaard gaat. En tegelijkertijd denk ik het ook wel weer heel goed is als mensen dat pakken en zeggen van oké, weet je, dit is iets waar ik me mee identificeer. En dat als een soort kracht ervaren. Om die geuzennaam als een soort kracht ook ervaren. Maar goed, om nog even terug te komen op je vraag, dus natuurlijk weer een lekkere sidetrack. voor mij betekent hekserij jezelf leren kennen, je eigen energie leren kennen, erkennen dat je niet kapot bent, dat je niet geheeld moet worden in de duizend stukjes, want vaak zijn we gewoon helemaal prima zoals we zijn, maar wel leren die eigen kracht aan te wenden voor je eigen proces. Je eigen cycli leren kennen. Snappen waar je fysieke kracht zit. Snappen waar je geestelijke kracht zit. Snappen waar je spirituele en emotionele kracht zit. Die leren aanwenden om verandering te brengen naar jezelf of naar anderen. En als je dan de kracht van de natuur en de seizoenen pakt, die leert kennen op een bepaald niveau, zodat je het kan combineren en integreren in je eigen energie en kracht. Dat is voor mij wat hekserij betekent. Echt die twee sporen samenbundelen en daar stroming in te maken.
Heel mooi. En ik vind het een prachtige definitie. En waar het mij ook heel erg aan doet denken is dat je dus eigenlijk een manier vindt om jezelf te verbinden met het grote,
zeker,
hogere,
absoluut.
Hoe je het ook wil noemen.
Weet je hoe je het ook noemt? Voor mij is dit de verbinding dat ik onderdeel ben van iets zoveel groters. Dat het wordt gewoon elke keer weer lente. En alsjeblieft, wat fijn is dat het dan weer lente wordt. Dus het is ook een innerlijke reflectie op het moment dat ik niet goed in mijn vel zit. Weet ik, omdat ik mijn werk kwijt ben geraakt door corona. Dat uiteindelijk, het zonnetje komt uiteindelijk wel weer door. Het zijn die cycli die elke keer weer gaan van dood naar zwanger, naar wedergeboorte. Die cycli die blijven elke keer doorgaan. Want dat zien we gereflecteerd in de natuur. En dat geeft hoop. Zeker in dat voorjaar dat ik denk, alle mooie dingen gebeuren weer. Maar die cycli hebben wij ook zowel letterlijk door het geven van leven, maar ook door het geven van creatie in de zin van projecten of werk of mooie dingen die je doet. Kunst, alle good stuff.
En je zei al net al een beetje van, er is ook heel veel wat hekserij niet is en dit is dan wat hekserij voor jou wel is. Mm-hmm. Maar zou je daar nog iets concreter in kunnen worden van, hoe ga ik dat dan doen?
En dit is helemaal geen shade naar mensen toe. Want ik ben altijd heel erg van, als jij denkt dat het zo werkt en het werkt voor jou op die manier, power to you. Want daar gaat het wat mij betreft altijd over, power to you. Die eigen kracht vinden. Maar ik vind wel dat als jij je begeeft op een bepaald terrein, dat je je huiswerk gewoon goed moet doen. Dat je moet leren. En iedereen begint. Iedereen is ooit een beginner geweest. We hadden het er in ons gesprek hiervoor over. Je kan je 1000 jaar bekwaam in hekserij. Want er is zoveel te leren. Van kruiden tot astrologie tot edelstenen. Van energie tot en met linkerhand magie. Rechterhand magie. Er is zo ontzettend veel. Dus we zijn overal ergens een beginner. En een noepje. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om je erfenis te kennen. De positie van wat heks als rol en betekenis heeft gehad in het verleden. En dat niet zomaar altijd maar hekserij te noemen. En dat heeft niet alleen te maken met dat je er shit voor gaat krijgen. Want ik zie het ook wel eens dat mensen het als geuzennaam gebruiken, omdat ze zichzelf vooral heel speciaal voelen. Zijn we meestal allemaal niet. We zijn over het algemeen allemaal vrij normale mensen die hun best doen. En ook normale mensen doen bijzondere dingen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, soms mag je er wel eens wat voorzichtiger mee doen, omdat het gewoon veel oproept. Dus enerzijds is het reclaimen denk ik heel sterk en bekrachtigend. En tegelijkertijd is dat maar ook in een bubbeltje. Want mensen die dat op die manier gebruiken. En de rest denk jij, je bent gewoon een beetje. Ga je lekker in het bos spelen, zeg maar. Ik denk dat je er gewoon eerbied voor moet hebben en niet alles zomaar hekserij moet noemen. Want niet alles is hekserij. heel veel dingen die zijn geleend uit andere culturen, uit andere spirituele stromingen. En dat is helemaal prima, want ik werk ook met chakra's, ik werk ook met energie. En dat is ook onderdeel van mijn hekserij. Maar ik noem mezelf geen hindoe bijvoorbeeld. Hè? Dat is iets wat uit die stroming komt. Heel veel dingen, cultuur. En laat ik het zo zeggen, ik ga altijd heel graag, als ik op vakantie ga, ga ik om twee dingen. Ik ga om het eten en ik ga om hekserij, omdat hekserij wat zegt over de cultuur en hun, hoe ze met groepen omgaan in een ander land. Dus die beïnvloeding zit er altijd. En ik denk dat het heel belangrijk is om die van jezelf te leren kennen in de mate waarin jij beïnvloed bent in je hekserij, maar ook hoe je beïnvloed bent door andere stromingen bijvoorbeeld. Dus heel veel heksen spreken ook heel vaak over karma. Terwijl ik dan denk, ja, dat is eigenlijk ook iets wat dan uit een andere spirituele stroming komt. Heeft dat eigenlijk plek in hekserij of niet? Of klopt het voor jou wel dat op die manier het zit? Want heksen hebben namelijk geen bijbel, geen boek. Ook niet een soort set leefregels waarvan we zeggen, oké, dit is hoe we vinden dat het moet. Dus het is ook een iets wat heel erg do-it-yourself is. En ik denk dat dat ook wel een van de leukste dingen is om het zelf op die manier uit te vinden. Maar ik denk wel, ja, maar waarom geloof je daarin? Of waarom denk je dat dit een waarheid is?
Ja, dus eigenlijk dat je ook jezelf meer bevraagt.
Zeker, je mag ook echt wel kritisch zijn op je eigen praktijk. Ik heb ook wel eens dingen gezegd waarvan ik denk achteraf, klopt dit nou eigenlijk wel wat ik zeg? Geloof ik dit daadwerkelijk? Of heb ik dit maar gewoon overgenomen omdat andere mensen dit roepen en ik vond het wel een goed idee?
Ja.
En heb ik dit gewoon opgepikt? Iets wat ik ook bijvoorbeeld, en ik zie, en dat is een beetje ook toch wel een beetje kritiek op de huidige spirituele stromingen, vind ik dat mensen niet zo kritisch zijn naar zichzelf of naar de bewegingen die ze maken in zodra ze in een groep zijn. En ik denk dat je daar best wel kritisch op mag zijn voor jezelf en voor anderen ook, omdat ja, je kan er best wel heel erg veel kwaad mee doen als ik zie dat mensen echt geloven dat ze zichzelf continu moeten helen. Terwijl ik denk, fuck, ja, hey, we hebben allemaal ergens pijn. En de een heeft meer pijn dan de ander omdat hij misbruikt is of wat dan ook. Of dat er verschrikkelijk veel geweld is gebruikt in het verleden. Ja, wellicht is het dan handig om therapie te volgen. Maar als jij denkt dat hele op zich continu moet gebeuren, dan kan je continu met je vinger in een wond lopen prikken. Daar gaat hij niet van dicht. Dus wees voorzichtig met het napraten en het nagalmen van wat andere mensen continu roepen en wees kritisch op je eigen proces en eigenlijk ook wat je nou precies hekserij noemt of wat misschien geleend is uit een andere stroming of spiritualiteit. Want ik geloof namelijk helemaal niet dat je een gebroken stukje mens bent en dat je geheeld moet worden. Je bent prima zoals je bent en prima zoals je bent zitten er ook stukjes bij die je misschien niet zo tof vindt. Nou ja, dat is dan eigenlijk ook het licht en het donker wat allemaal gewoon in één zit. Dat is het voor mij het hele ding en niet het hele als in we moeten gefixt worden. Nee, man.
Ja, de whole in plaats van de healing.
Nee, ja, precies. We kunnen anders wel blijven doorgaan met navelstaren. Terwijl ik denk, kom op.
En wat ik interessant vind ook over wat je zegt. We moeten ons natuurlijk gewoon bewust van zijn dat er al die verschillende stromingen zijn, al die verschillende scholen, culturen.
Yeah.
En ik heb de laatste tijd zelf een beetje een obsessie met westerse mystiek, maar dan dus aan de ene kant in de Kabbala duiken, aan de andere kant ook in Egypte, in de oude Grieken, in weet ik veel wat. Yeah. En dat ik echt de hele tijd steeds dieper wil graven naar van, oké, waar ligt die kern die uiteindelijk is gaan uitsplitsen, weet je wel? Want dat is iets wat ik ook heel erg zie van, alsof er soms, en dat is het misschien ook wel, maar zo'n lichtstraal en die schijnt dan in een prisma en dan komen er allemaal verschillende kleuren uit, weet je wel? Een hekserij is één kleur en aan de andere kant van de wereld is taoïsme één kleur. En bepaalde kleuren die liggen heel dicht bij elkaar, weet je wel? Dus die hebben dan samen meer een stroming en andere dingen staan er weer vanaf, maar ja, dat als je dus heel ver teruggaat, dat je zeg maar zoveel overeenkomsten, maar natuurlijk ook weer zoveel culturele verschillen.
Ja,
als je kijkt naar waar zijn we nu, van waar dat helemaal is gereisd naar het hier en nu. Dus ik ben benieuwd, hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat we natuurlijk uiteindelijk terugredeneren naar de kern is een beetje vragen wie de eerste mens was. Ik denk dat dat heel complex is en misschien ook helemaal niet te achterhalen. Wat wel interessant is, zeker als het gaat om hekserij. Ik heb een aantal encyclopedieën over hekserij. En of je nou naar Afrika kijkt, of naar Zuid-Amerika, of naar Europa, ze hebben allemaal dingen gemeen. Overal worden vuurfestivals gehouden. Overal worden maanvereringen gedaan. En dat is dan vind ik wel weer het leuke en simpele aan hekserij. Het is tastbaar, het is voelbaar. De maan zie je, je ziet hem veranderen van gestalte. Je voelt vuur, hè? Dat is heet. Je voelt de wind, water is nat. De logica en de praktische tastbaarheid van hekserij is wat voor mij zo ontzettend maakt. Dat ik denk, ja, maar tuurlijk is dit het. En het is zo universeel, ongeacht in welke cultuur of religie je kijkt, zie je diezelfde elementen heel vaak terugkomen. Het wordt alleen anders ingevuld door cultuur, het wordt anders ingevuld door het landschap. Hè? Dus op het moment dat jij in een bepaald klimaat woont, dan zul je hetgeen wat je ter beschikking hebt gebruiken in hekserij. In Engelse hekserij zie je bijvoorbeeld enorm veel padden, heel veel hazen. Dat is waar die dieren leven in Engeland. En je ziet bijvoorbeeld in, Zuid-Amerikaanse vormen van hekserij natuurlijk, bijvoorbeeld heel erg die vermenging met katholicisme. Het heeft te maken met kolonisatie, dus hè? Dat is ook iets dat als je jezelf daarin bekwaamt of je bent daarin geïnteresseerd en het is niet jouw erfenis als het ware, snap hoe dat komt dan. Hè? Verdiep je in waarom het is zoals het is, omdat het verbonden zit met de geschiedenis van het land. Geschiedenis van een bepaald volk of een bepaalde cultuur. Dus het afwikkelen daarin in aan zich is natuurlijk al een super interessant proces. Dus ja, tuurlijk, er is zoveel om je voor te interesseren. En heel veel dingen zit er een overeenkomst in, maar er zitten ook absolute verschillen. Italiaanse hekserij is anders dan Engelse hekserij. Er zijn Nederlandse goden van Nederlandse bodem die wij net zo goed kunnen vereren als, weet ik veel, het Germaanse pantheon. Ja, maar het is ook interessant om te kijken waarom voel jij je aangetrokken tot die Germaanse goden en niet per se tot degene van je eigen lage landen. Ik heb bijvoorbeeld veel meer affiniteit met de Griekse mythologie. Waarom? Geen idee. Ik heb niet zoveel op met die Germanen, spreken helemaal niet per se tegen mij. Hè? Dus dat betreft is het ook een beetje uitproberen om te kijken wat goed bij je past. En op die manier gewoon je nieuwsgierigheid te volgen. Ja, en te ook kijken wat er op je pad komt, maar wel met respect en met voorzichtigheid naar oude gebruiken en tradities.
Ja, en dan ook echt voelen wat er in jouw land, ja, in plaats van, ja, dat het een soort doorgeefspel is van, oh, ik heb dit gehoord.
Oh, dat is nu hip. Oh, dat is nu leuk. Oh, we gaan allemaal met witte salie aan. Ga weg met je witte salie, weet je. Het wordt helemaal, de landschappen worden leeggeplukt voor dit soort, ja, om het in bulk te verkopen bij een of andere New Age winkel. Weet je, dat is ook, als we het dan weer hebben over consumentisme, echt wel iets waarvan ik denk, daar kunnen we zoveel secuurder en zorgvuldiger mee zijn, aangezien we hier ook gewoon bijvoet hebben groeien in onze eigen polders. Weet je, die lenen zich prima om te smutsen. En die zijn niet bedreigd, die kan je zelf plukken. Zorgvuldigheid. Echt, waarom doe ik dat? Waarom gebruik ik die witte salie dan zo nodig? Of kan ik het misschien wel groeien in mijn eigen tuin? Want er zijn kwekers die plantjes aanbieden. En dan kan je het in je eigen tuin gebruiken of laten groeien of op je balkon als je dat toch zo nodig wilt. Omdat je je zo verbonden voelt met die traditie op een of andere manier. Maar wel, please, wees zorgvuldig.
En als we het dan hebben dus over thuishekserij, ja, nu we even in zijn gegaan op van, oké, wat wel, wat niet, waar kan je over nadenken, voordat je misschien überhaupt besluit, ik ga hiermee aan de slag, of ik wil hier iets mee, et cetera, et cetera. Zijn er dan misschien bepaalde pijlers of dingen van, of gewoon inspiratie van, kijk daar eens naar, ga daar eens mee aan de slag?
Nou, wat mij enorm door de eerste lockdown met name echt gesleept heeft, is echt dagelijkse thuishekserij. Te beginnen met, ik geloof dat ik al mijn geld wat ik normaal gesproken in de kroeg uitgeef, heb ik uitgegeven aan planten. En dat heeft A bijgedragen aan mijn wil om groene vingers te ontwikkelen. Hè? Want ik was veel thuis. Dus ik kon ook naar die planten kijken wat ze doen. Hoeveel water ze nodig hebben. Wanneer ze over de zeik raten. Omdat het te warm of te koud of te veel schaduw was. Hè? Dus echt aandacht hebben voor wat er gebeurt in huis. En dan bedoel ik de levende. Hè? De levende dingen in huis. Dat heeft me ontzettend veel geholpen om gewoon echt... Ja, zaadjes te planten. Zaadjes te planten. Dat is gewoon echt het begin van die lente. Dat is het begin van die voorjaar. Ga kijken naar welke planten en bloemen je interessant vindt. Die je tof vindt. Waarvan je denkt, ja, maar die vind ik gewoon mooi. Ik had gewoon een heel Pinterest-bord met allemaal planten die ik ooit had gezien. Ergens bij iemand anders in de tuin of op tv of ergens waar dan ook. En ik heb zo'n app dat heet Plant Snap of zo. En dan maak ik een foto. Zoek ik op welke het is. En dan probeer ik aan zaden te komen. Nou, herfst leent zich heel goed om zaden te vinden. Dus mijn hele kast staat nu vol met zaden hier uit de buurt. Dus dat is een tip voor over een half jaar als je volgend jaar daarna wilt gaan planten. In de herfst hè, laten ze de zaden los. Maar je kan ze natuurlijk ook gewoon kopen bij een kweker of hè, bij iets lokaals. En ga gewoon kijken wat doet het plantje. En het gaat langzaam. Maar het is dus een manier van verstillen en echt te kijken, betrokken te zijn bij het proces. Normaal gesproken hebben we misschien niet zoveel aandacht voor wat er met plantjes gebeurt als je gewoon 40 uur in de week buitenshuis werkt. Maar nu heb je de gelegenheid om... met een bak koffie naast te gaan zitten en te kijken hoe die stekjes zich ontwikkelen.
Een relatie opbouwen met je plant.
Ja, een relatie opbouwen met je plant. Of met andere mensen die dus ook allemaal stekjes thuis hebben. Ik zit bijvoorbeeld in de groep Plantenasiel Rotterdam. Nou, dan kun je gewoon stekjes wisselen met elkaar. En er zijn ook op Marktplaats worden de stekjes aangeboden. Ik heb geloof ik mijn hele straat hebben allemaal... Ik heb een prachtige... siernetel staan, die is knalroze. Mijn hele straat heeft ondertussen ook allemaal stekjes, want dan zit ik hier in het raam en dus ik te kletsen met de buren. En ik kan zo, wat heb jij, een mooie siernetel? Met de hint, mag ik een stekje? Dus intussen heeft iedereen hier een stekje en het is zo makkelijk. Het stelt helemaal niks voor om een stekje te maken. Maar het is zo'n makkelijke manier om je wel te verbinden met die planten in je huis. Je kan het ook op een andere manier aanpakken door... gewoon echt op te zoeken. Wat zijn nou typische heksenkruiden? En dan hebben we het over wolfskers. We hebben het over dus de belladonna. We hebben het over monnikskap. We hebben het over salie. We hebben het over bijvoet. Zo zou je nog een heel rijtje met planten kunnen opnoemen die echt bij heksen horen. En ja, je zou kunnen kijken naar echt giftige planten. Nou, zitten natuurlijk wel wat voorzorgsmaatregelen aan. Op het moment dat ik dit huis en deze tuin verlaat, dan verwittig ik mijn buren van wat er in de tuin staat. Of ik zorg dat ik het gewoon echt uithaal. Hè? Want het is best wel, er zit ook een verantwoordelijkheid bij. Maar je kan je ook richten, zeker als je kindjes hebt, en je voorzichtig wilt zijn op geneeskrachtige planten en kruiden. Ik heb bijvoorbeeld behoorlijk wat tijm staan hier in de tuin. Nou, ik vind het niks lekkerders dan heel simpel een takje af te knippen. Het in mijn espresso kopje te doen. En dan de espresso over de tijm te laten lopen. En... op die manier met die kruiden te werken. Gewoon in mijn simpele dagelijkse rituelen. Om op die manier me te verbinden met de aroma's in dit geval. Hè, je kan natuurlijk ook mee koken. Dus op die manier is het natuurlijk ook heel eenvoudig om het te verweven in je dagelijks leven. En ik moet zeggen, elke keer als ik met mijn handen in die aarde zit, geeft dat mij zoveel plezier, zo ontzettend veel voldoening. Dat heeft me echt die eerste lockdown ontzettend geholpen. Ja.
En voor de thuishek zonder groene vingers.
Ja, ik had ze ook niet hoor.
Of misschien, je kan natuurlijk ook alles in een pot zetten. Maar als ja. We doorgaan naar de volgende categorie. Dus dit is de categorie planten en kruiden. Welke zouden we dan nog meer in ons huis houden kunnen vinden? Ik zit ook te denken koken, maar dat is natuurlijk ook kruiden. Ja.
Nou ja, koken is absoluut een manier om lekker aan de slag te gaan met... Weet je wat het is? Ik merk dat ik zo ontzettend veel aan dat beeldscherm vastzat, dat ik heel erg bewust ben gaan zoeken. Ja, maar hoe zorg ik er nou voor dat ik iets ga doen? Dus echt met mijn handen. Dus ik ben begonnen met mijn tuin te herontwerpen. Om al die kruiden, bloemen en planten erin te zetten. Maar ook met gewoon schilderen. Bijvoorbeeld, hè, je kan. Ik heb bijvoorbeeld toen ik hier de boel een beetje aan het opruimen was, heb ik sigils, zegeltjes gemaakt om op mijn deur te schilderen. Hè? Om op die manier een stukje huismagie te doen, bijvoorbeeld. Ondertussen is mijn hele portiek een beetje behekst. Van zwart zout op de drempel tot en met het ornamentje wat ik altijd op de deur hang. En nu hangt er bijvoorbeeld iets van Brigida's kruis. Maar er hangen ook verse bloemen heel vaak. Of lintjes in de kleuren van de jaarfeesten. En op die manier probeer ik echt iets tactiels elke keer te doen. Ik heb hier ook van de zomer bijvoorbeeld wierook gemaakt. Is niet heel duur, zo'n wierook maak setje. Ik geloof iets van €30 of zo. Kun je hartstikke gezellig met iedereen doen. Is superleuk. Hè, maar ook weer iets doen met je handen. Juist als je zo ontzettend in je hoofd zit en continu achter een scherm zit voor je werk, als dat nou iets is wat je nou eenmaal hebt, probeer die variatie te zoeken in je lichaam. Probeer die variatie te zoeken in je handen. Maar ook met dansen bijvoorbeeld. Gewoon lekker muziek opzetten en bewegen. Yoga doen in je woonkamer als middag vertieren, als het ware, als pauze. Maar ook gewoon lopen. Buiten lopen, 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 lopen. Nou ja, ondertussen weten we dat iedereen dat doet, want we worden allemaal weggestuurd. Maar goed, weet je, het is ook een manier om je buurt te leren kennen. Je hoeft niet per se naar een park toe, maar je kan ook op zoek gaan naar de kleine binnentuintjes. Of onderzoeken wat je buren nou in de tuin hebben staan, bijvoorbeeld.
Ja, en dat is ook iets waar je mij over vertelde, over jouw ideeën om een soort pelgrimsroute te maken. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat is eigenlijk nog een beetje iets wat nog in mijn hoofd zit. Dus ik heb het nog niet helemaal uitgewerkt. Maar een van de dingen, ik wil heel graag voor mijn 40ste wil ik de Camino de Santiago gelopen hebben. Nou, dat is in principe voor mij een katholiek bedevaartsoord. Nou heb ik daar niet per se heel veel mee, maar ik denk dat lopen dat wel heel louterend kan werken. En ik ben in Asturië geweest en een paar jaar geleden. En toen zag ik overal Camino-bordjes en heel veel pelgrims lopen. En toen dacht ik, oh, dit vind ik zo ontzettend tof en gaaf. En niet omdat ik me op enige wijze per se identificeer met het katholicisme, maar wel heel gaaf in hoe hun die beleving hebben. En heel veel niet-religieuze mensen doen natuurlijk die Camino ook lopen. Ik bedoel, het is niet alsof je een paspoort voor katholiek moet hebben om dat te doen. Maar toen dacht ik wel van, nou ja, weet je wat ik heel graag wil doen? Is alle plekken in Nederland aflopen die dus te maken hebben met een godin van eigen bodem bijvoorbeeld. Of je hebt bijvoorbeeld de Tempel van de Hellenia in Colijnsplaat in Zeeland. Nou ja, dat is natuurlijk iets waar je naartoe kan. Je kan ze allemaal los bezoeken en ik heb er een aantal gedaan, maar ik ben momenteel bezig met een route te maken langs allemaal plekken. En dat ik dan inderdaad misschien wel zeg, hey, van de zomer, als we misschien nog niet weg mogen, misschien mogen we wel weg. Ik ga zelfs een route samenstellen en zelf lopen.
En wat zijn dan nou, want je noemt net al die plek van Hellenia, heet ze zo?
Nee, Hellenia. Nee, Hellenia. Ik weet niet zo goed hoe je het moet uitspreken, maar nee, Hellenia. Nee, Hellenia.
Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik toch aan godinnen en hekserij denk en zo, denk ik nog steeds niet aan Nederland.
Nee, niemand.
Dus kan je iets meer vertellen over wie zij dan was?
Oh,
en
ja. Nou, even uit mijn hoofd. Er is ergens in de jaren 70 zijn ze erachter gekomen dat bij Colijnsplaat heel veel votiefstenen lagen. En votiefstenen zijn eigenlijk stenen met een afbeelding van de godin. En in een soort tempeltje. En toen dacht ze, oh, dat is wel bijzonder. Toen bleek dat er dus een soort cultus is geweest. Een verering van Nehalenia. Het is geloof ik een Romeinse godin die toen der tijd ook in Nederland vereerd werd, of Nederland grondgebied werd vereerd. En het is de godin van de zeevaart onder andere. En de zeemannen die deden dus zo'n votiefsteen of een offer werpen in zee om natuurlijk haar, haar goed gunstig te stemmen. En een behouden vaart te krijgen. Ik geloof dat ze appels in de mand heeft. Ze heeft een hond bij zich. Dus ook trouw is een belangrijk deel erbij. En wijsheid. Maar dat is wel iets heel praktisch wat we dan hebben. Ik bedoel, er is ook een tempeltje van Tanfana, geloof ik, ook onder andere. Flora, die kennen we als naam natuurlijk wel heel vaak, maar dat is de godin van de bloemen en van de lente. En zo hebben we nog tal van boeken die echt wel heel diep ingaan. Of tal van godinnen die in Nederlands grondgebied ook zijn. Een hele geweldige, fantastische tip is het boek Godinnen van Eigen Bodem van Ineke Bergman, meen ik. En daar staan eigenlijk van al die godinnen, van de Witte Wieven tot en met Nealenia, staan er verhalen in over deze inheemse godinnen. Want ze zijn er gewoon, maar ze zijn een beetje, ja, verstopt ondertussen. Dus ik ben heel blij dat er mensen zijn die deze kennis hebben opgegraven, want het is er. Alleen je moet in Nederland best wel even je best doen om ze, ja, te onthullen eigenlijk, als het ware. Maar we hebben echt plekken. Ze zijn er.
Supermooi. Het lijkt me echt heel tof om dat te lopen. Er zit zelf vast even een soort encouragement van. Ja. Ga dit doen, Amanda. Dat lijkt ons heel leuk.
Ik ben wel absoluut voornemens om dit jaar dat te gaan doen. Tenzij we echt opeens weer mogen andere dingen mogen doen. Want ik heb een vriend die heel graag wielrent. En dat doet hij het liefst op de hoogste en stelste bergen. Dus wij hebben altijd de perfecte match. Zijn hekserij en wielrennen hebben allebei iets gemeen. Is dat wielrennen gebeurt hoog in de bergen en hekserij ook vaak in de bergen. Of, want ja, dat zijn vaak kleine gemeenschappen die niet zo makkelijk ergens naartoe kunnen. Dus heel vaak gebeurde de heksenvervolging in kleine dorpen op de bergen, omdat die niet zoveel invloed van buitenaf hadden, waardoor dat dus kon ontstaan ook, hè, zo'n massahysterie. Dus ik mag altijd de streek uitzoeken. Of tenminste, nee, hij zoekt de streek uit, ik de plaats. En dan kan hij wielrennen en ik ga naar het hekserijmuseum.
Super tof. Hebben we in Nederland eigenlijk ook een hekserijmuseum?
Jazeker, we hebben Oudewater, staat een waag. De waag van Oudewater, die kan je ook nog steeds, die kan je zelf nog steeds laten wegen. Je krijgt dan ook echt een certificaat dat je geen heks bent. En dat je, en dat is wel een heel interessant verhaal eigenlijk ook. Want je zou denken dat die waag altijd eigenlijk gebruikt werd om te bewijzen dat je dus een heks werd. Maar eigenlijk zorgde die waag er heel vaak voor dat mensen vrijgepleit werden van hekserij. En ik geloof ook de toenmalige heerser, ik weet zijn naam even niet meer, die heeft toen echt zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat meten is weten. Dus ja, ze kunnen je in de pomp gooien om te zorgen dat je verdrinkt. Nou ja, als je verdrinkt, dan was je geen heks, maar was je wel dood. Maar die waag zorgde er dus eigenlijk voor dat heel veel mensen vrijgepleit werden van hekserij. Dus eigenlijk is dat ook iets heel positiefs. Dus je kan die nog steeds bezoeken. Het is een Oudewater. En ik geloof dat het Roermonds Museum heeft het een en ander. En momenteel zie je best wel wat oplevingen. Vooral afgelopen jaar natuurlijk. Of tenminste het jaar daarvoor. In wat kleinere expositietjes. Maar er is wel het een en ander, hoor.
Leuk. En in 2020 had jij natuurlijk je debt year. Hoe ziet 2021 er dan voor jou uit?
Ja, ik moet zeggen, in 2020 heb ik voor de tweede keer ben ik me heel bewust, heb ik 12 dagen vrijgenomen tijdens de rooknachten. Dat is een periode aan het eind van het jaar waar je ongeveer, een beetje afhankelijk van welke telling je aanhoudt, van de wintersolstes tot en met de eerste paar dagen van januari gaat reflecteren. Dus dat heb ik in 2020 ook gedaan. En dat heeft me eigenlijk zo ontzettend veel mooie inzichten ook weer gegeven naar aanleiding van het debt year, maar ook door echt vrij te nemen en gewoon echt lekker te zijn, zeg maar. Dus ik heb best wel wat mooie, leuke plannen gesmeed waar ik wel heel erg enthousiast van werd. Ik heb in 2020 twee keer gechanneld bij Monica. Monica zit ook in een van jullie afleveringen. Ik ken Monica al ontzettend lang. En dat is mijn go-to-hacks. Als ik ergens denk, ik loop vast, dan ga ik naar Monica toe en dan gaan we channelen. En dan kom ik er allemaal weer uit. We bleken ook nog eens familie te zijn. Want we woonden allebei in dezelfde woonplek. Maar goed, dat is een lang verhaal. Ga ik niet over vertellen. Maar als je die aflevering nog niet geluisterd hebt, moet je dat zeker doen. Want Monica is een wereldwijf. En absoluut mijn vaste go-to persoon als ik het allemaal niet meer weet. Maar goed, ik had dus een aantal keer gechanneld in 2020. Dus daar kwamen een aantal inzichten uit waarvan ik dacht, oh ja, dit wil ik heel erg graag meenemen. En ik heb ook een birth chart reading gekregen van mijn vriendin Laura. En ik moet zeggen, al die dingen hebben eigenlijk bevestigd waar ik de komende 5 jaar naartoe wil. En ik merk, en ik merk dat ik een beetje voorzichtig word als ik dat wil vertellen, omdat soms als je dingen hardop zegt, dan worden ze natuurlijk opeens waar. Dat ik al heel lang iets sluimerends had in mij. Dat ik dacht, hé, de manier waarop ik nu woon, werk en leef, ik merk dat daar een bepaalde houdbaarheidsdatum aan zit. Ik woon midden in het hartje centrum Rotterdam met ontzettend veel plezier. Vandaar natuurlijk dat zatsekserij ook helemaal mijn ding is. Maar ik merk dat ik misschien over 5 jaar, ik denk dat ik dan wel klaar ben voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Dus die channelings die hebben me eigenlijk heel duidelijk het inzicht gegeven welke stappen ik moest gaan zetten het komende jaar. En uit die channeling kwam letterlijk een tuin naar voren. Letterlijk mensen ontvangen. Echt in het groen zijn, aangehaakt worden, nog meer aangehaakt zijn op de bron. Die ervoor zorgt dat ik mensen kan ontvangen. En dan doe ik echt ook lijfelijk op een fysieke locatie. Waarin wat mij betreft ik de godsganse dag bezig ga zijn met kruidentinctuurtjes maken. En en dat je wat mij betreft in retretten kan, maar ook echt daadwerkelijk dat ik mezelf echt helemaal de godsganse dag in die natuur kan laten zijn. Want ik merk dat uiteindelijk daar mijn grootste vreugde zit als ik heel de tijd in die natuur ben. Dus ik had die 2 keer gechanneld en dat werd eigenlijk een soort visueel en duidelijk. En nou ja, als je nog nooit zo'n channeling hebt gedaan, ga naar Monica. Dat is echt fantastisch. En vervolgens kwam er eigenlijk een soort tweede stap in. Dat ik op een gedacht, oké, ik moet eigenlijk aan mezelf toe gaan geven dat ik dit wil. Want dit sluimert in mij. Maar ik durf het nog niet hardop te zeggen, omdat ik zoveel opgebouwd heb hier in Rotterdam. Ik heb een heel goed lopend bedrijf. Ik heb een heel fijn huis. Allemaal dingen waar ik ontzettend trots op ben en blij mee ben. Dus het is ook nogal wat om te zeggen, ja, ik heb een heel goed lopend bedrijf. Over 5 jaar zeg ik ciao. Dat voelt een soort ondankbaar of zo. Terwijl ik ook heel veel plezier heb in het werk wat ik nu nog steeds doe. Maar goed, het geeft me wel alle tijd om af te bouwen naar dat nieuwe hoofdstuk toe. En toen kwam Laura. En Laura is iemand die ik heb leren kennen tijdens ook een heksencursus die ik zelf heb gedaan. En we hebben altijd contact gehouden. En die heeft zich al een tijdje bekwaamd ook in astrologie. En zij heeft mij een birth chart reading gegeven. En nou, wist ik wel een beetje wat van astrologie. Maar niet per se hoe je een birth chart leest of zo. Want als ik zo'n model zie, dan krijg ik een soort lichte paniek. Omdat het heel wiskundig eruit ziet, dan denk ik, nee, dat is heel complex en lastig. Maar zij heeft mij zo gedegen uitgelegd hoe die birth chart in elkaar zat, dat ik zo enthousiast ben geworden over wat astrologie zou kunnen betekenen. En een van de dingen die ze me uitgelegd heeft, is mijn south node en north node, de maansknoop. De noordelijke maansknoop en de zuidelijke maansknoop. En ik vertelde haar dus over mijn plannen dat ik eigenlijk 24/7 met mijn handen in de aarde wil gaan zitten. En die groene vingers nog meer wil gaan ontwikkelen en daar echt concrete dingen mee wil doen. En toen zei ze doodleuk, oh, maar dat is gewoon ook al zo, hè? Want je north node, je noordelijke maansknoop, staat in stier. Ja, en stier is nou eenmaal, hè? De boer, de natuur, degene die dus in het land heel erg werkt. Letterlijk het land ontploegt ook. Dus dat gaf me eigenlijk weer een bevestiging en een zetje dat de kans die ik op wilde, dat eigenlijk ook voorbestemd is. En ik weet niet of ik dat in de vorige podcastaflevering wel eens verteld heb, maar ik zie hekserij ook met name als een psychologisch model. Het is voor mij ook een symboolleer waarmee ik dus in mijn kop van alles ermee kan. En ik vond het zo prettig dat ik al iets wist en wilde, maar dat het eigenlijk ook bevestigd werd door die astrologie, waardoor ik eigenlijk een soort extra stukje zelfvertrouwen erin heb gekregen dat het dus ook voorbestemd is of wat dan ook. Ongeacht of je nou gelooft in astrologie, totale onzin vindt of niet, het geeft mij wel die steuntje in de rug dat ik dacht, oh ja, zie je, het is er al. Weet je, mijn huidige bedrijf heb ik ook natuurlijk uit nul gebouwd. Dus dat geeft me dan ook weer zoiets dat ik denk, ja, weet je, ik sta aan het roer van mijn eigen lot. Dit is mijn eigen kracht en ik ben bij machten om die eigen kracht aan te wenden. Samen met die natuur om naar die north node toe te komen. Mijn north node in stier. Dus stay tuned. We gaan er naartoe.
Wauw, dat klinkt echt heerlijk. En ook heel herkenbaar die bevestiging als je voelt van het is allemaal op elkaar afgestemd. Mm-hmm. Dus dat wat ik wil,
ja,
is afgestemd met dat wat wil.
En samen rollen we lekker door, weet
ja,
je wel.
Ja, ja. Ja. Inderdaad. Nee, ik kan niet wachten tot ik mijn volgende reading ook bij haar ga krijgen. Want ik heb nu een soort de surface gescratcht. En ik denk, oh, wat is er nog meer? En weet je, ik geloof niet dat als de Mercurius in retrograde staat, dat je dan moet gaan lopen pijpzeiken, dat het allemaal niet lukt. Want het is een soort, weet je, je moet het ook niet te ver trekken in de zin dat je overgeleverd bent aan de planeten en de sterren. Maar het dient voor mij wel echt als een soort praktisch model waarvan ik denk, hey, hier kan ik wat mee. Dit is voor mij echt een hele fijne, praktische manier om naar mijn innerlijk te kijken. En ik word er enthousiast van. Ik ben er heel nieuwsgierig naar geworden. Dus ik ga die highest excitement daarin volgen.
Heel mooi. En als onze luisteraars die jou nog niet kenden of volgden, jou willen volgen, waar kunnen ze dat dan doen?
Je kan mij volgen op urbanwitchesrotterdam.nl en ook op Instagram heten we Urban Witches Rotterdam. En nou ja, kom ook vooral bij de Wilde Koven, want het is superleuk.
Leuk, dankjewel.